Hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in de eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar de lofzang van Maria, en daarvan het eerste en tweede vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. En want ziet om Heere Daan zal elk geslacht voortaan al om mij zalig spreken. 1 en 2 van de lofzang van Maria. Het kerstevangelie komt vanochtend tot ons gemeente vanuit het bekende Lucas 2. En we lezen daaruit de eerste 7 versen. Lucas 2, vers 1 tot en met 7. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 22. Niet het 10e, dat heb ik verkeerd opgegeven. Maar het 5e vers. Dus het vijfde vers van Psalm 22. Gij immers, Heere, gij zijt het, door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. Als moedersborst vertrouw ik op uw kracht van ganser harte. Dus het vijfde vers van Psalm 22. En daarna doen wij belijdenis des geloofs vanochtend met artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Lucas 2, vers 1 tot en met 7 is de schriftlezing. Daarna zingen we uit Psalm 22 het vijfde vers en doen belijdenis des geloofs.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van den keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legden hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Wij belijden dan dat God de belofte die hij den oudvaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd. De welke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonden, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de krachten des Heiligen Geestes, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nood dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij, tegen de ketterij der wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen. Dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat. Geworden uit het zaad Davids naar het vlees. Een vrucht des buiks van Maria. Geworden uit een vrouw. Een spruit Davids. Een scheut uit de wortelen van Isaïe. Gesproten uit het geslacht van Juda. Afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat. Uit den zade Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het gedeelte dat we gelezen hebben, Lucas 2, eerste woorden van vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En dan lezen we daar ook nog de woorden bij van Simeon, althans wat daar geschreven staat in vers 34, daar wordt ze genoemd Maria, zijn moeder. De laatste die we behandelen vanuit het geslachtsregister uit Matthäus 1, de moeder van Christus. Willen we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige en genadige God, Schepper van hemel en aarde, op deze koude wintermorgen zijn we hier samen gekomen in uw huis. Op deze door de weekse dag. Om daar te gedenken, Heere, dat wonder van alle wonderen, waar we zojuist belijdenis van hebben afgelegd, dat Gij, Heere Jezus, die God uit God was, en licht uit licht, waarachtig God, uit waarachtig God, dat u mens geworden bent. Dat u uw Godheid stilgehouden hebt, afgelegd, ontledigd, uzelf in dat opzicht vernietigd hebt en ons mensen in alles gelijk bent geworden, behalve in de zonde. Dat gij die zo rijk was, in uw eeuwige heerlijkheid en majesteit, rijk aan eer, rijk aan macht, rijk aan de gemeenschap met uw Vader, dat u die rijkdom hebt afgelegd en arm geworden bent. De armoede van het menselijke, van de menselijke natuur, waarin geen goddelijke macht meer te zien was, waarin u niet de goddelijke eer kreeg die gij in de hemel had, waarin de gemeenschap met God de Vader uiteindelijk verbroken werd en gij in de diepten van de duisternis van de hel bent afgedaald. Heere, dat mogen wij gedenken, dat wonder van alle wonderen, dat het woord vlees geworden is en heeft onder ons gewoond. Heere, wilt u geven dat we mogen begrijpen wat kerstfeest werkelijk is. We zijn bijeen vandaag, wellicht ook met familieleden. En in deze koude en donkere tijden proberen wij het wat licht te maken in ons huis. En mag er ook gezelligheid zijn. Maar Heere, geef toch dat we daar niet bij blijven en in blijven hangen. Dat we kerstfeest vieren zoals de wereld dat doet. Met alleen maar een familiebijeenkomst. En alleen maar de gezelligheid. En alleen maar het goed zijn voor elkaar. Maar Heere, geef ons een hart dat ontvankelijk mag zijn voor de reden waarom gij mens moest worden. Waarom gij uw heerlijkheid moest afleggen. U hebt de opdracht gekregen van uw Vader om naar deze aarde te komen, om daar te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En u kon niet anders dan in die diepten zelf af te dalen, om daar dat verlorene te zoeken op de plaats waar het ligt. En Heere, als wij dat leren verstaan en geeft u dat, dan is er ook niet meer zoveel romantisch aan het kerstfeest en aan een stal en aan een kribbe en aan een klein kind. Geeft u ons, Heere, dat wij door de prediking gebracht mogen worden bij de kern van uw komst naar deze wereld. Om daar te lijden. Zoals ons oude formulier het ook zegt. Van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens de straf voor ons heeft gedragen. Heere, zegen zo de prediking. Heilig die prediking aan onze harten. En wilt u dan ook, Heere, doen waar wij zo vijand van zijn, waar ons vlees zich tegen wapent, maar waar wij u toch om komen vragen of dat u dat zwaard wilt gebruiken. Het zwaard dat tweesnijdend is, scherper dan enig zwaard, en dat doorgaat tot de verdeling der ziel en der samenvoegselen en des mergs. Wilt u ons daarmee doorsteken, Heere, met dat woord van wet en gebod? En geven dat wij mogen komen daar waar de Pinksterlingen kwamen. In de wanhoop aan zichzelf de vraag gingen stellen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Breng ons af, Heere, van al die fantasieën die wij kunnen hebben over kerst en over Jezus. Maar geef dat wij gebracht mogen worden bij de Christus der Schriften. Het kind in de kribbe dat tegelijkertijd ook de man van smarten is. Als wij zien dat de schaduw van het kruis al gaat vallen over de kribbe. In het profetische woord door Simeon gesproken. Een zwaard zal door uw zelf ziel gaan. Heere, dat het ook deze ochtend mag gebeuren. En geef dat het ook mag zijn, Heere, tot ontdekking, tot bekering. En daarmee vragen we dus iets wat zo tegen ons ingaat. En wat we misschien ook helemaal niet willen. Ons bekeren van deze of gene zonde. Wilt u het doen, Heere, als er aanvankelijk leven in ons gewerkt is? Als u gesproken hebt in het hart? Als er veranderingen zijn te zien in ons leven? Als we daar nog zo bij leven? En misschien wel op een bepaalde manier gaan denken dat wij wat anders en beter zijn dan de rest? Omdat er van die veranderingen zijn een soort voorkeurspositie. Maar Heere, wilt u geven dat al die gedachten ook worden weggesneden en weggeslagen door dat zwaard van uw gerechtigheid. Dat het ons mag leren, Heere, dat wij niet als bekommerde, als bewogene, als ernstige en als vrome zondaar zalig kunnen worden, maar alleen als verlorene, als een goddeloze. Opdat wij oog mogen krijgen voor uiteindelijk het einde van de wet, waar Christus in de benauwdheid hing, waar hij gestraft werd en onder het wraakzwaard van uw gerechtigheid doorging. Heere, wat heeft u een werk om dat in het hart van wedergeboren mensen te bewerken? En wilt u uw kinderen ook daarin verder oefenen en geven dat ze af mogen gebracht worden van alle gronden in zichzelf, maar dat het alleen zal zijn vrede door het bloed zijns kruises? Heere, wilt u zo zelf met ons doortrekken en uw genade in onze harten openbaren en ook verklaren? En wilt u dat overal doen, Heere, waar uw woord wordt verkondigd deze dag? Sterk allen die geroepen zijn in uw koninkrijk om dat evangelie van kerst te verkondigen. Laat het mogen zijn, Heere, naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. In overeenstemming met de prediking van de kerk der eeuwen, waar we zojuist belijdenis mee hebben afgelegd, wie de Christus der Schriften is en wat hij kwam doen. En wilt u zo het woord van kerstfeest heiligen aan ons aller hart. We bidden u voor elkaar zoals we hier zijn, in alle omstandigheden die ook op de kerstdagen met ons meereizen, van rouw en van verdriet. Heer, wat kan het juist op een kerstdag zo schrijnen? Hoe kan de lege plaats gevoeld worden? Wat kunnen we ons eenzaam voelen? Wat is er een heimwee naar de tijden van vroeger wellicht, toen het gezin nog compleet was? Wilt u, Heere, zelf dan in die leegte en in die rouw en in die smart toch troost geven en wonden balsemen met uw liefde? En in alle omstandigheden, Heere, kunnen er zoveel zorgen zijn op deze kerstdag, om eigen gezondheid of de gezondheid van anderen. Allerlei zorgen ook in gezin en huwelijk. Er zijn zorgen in het alleen gaan, in allerlei kruisen die gedragen moeten worden. Heere, geef dan dat we zien mogen dat u gekomen bent, ook om medelijden te hebben met onze zwakheden. Om in al onze benauwdheden ook benauwd te zijn. Omdat gij zou kunnen zijn een hoge priester, tot wie we mogen gaan om daar barmhartigheid te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Maar ook in al onze zegeningen, Heere, mogen wij u erkennen. Want het is toch ook dankzij uw genade dat wij nog zijn die we zijn. Dat er nog zoveel voorspoed en zoveel zegen is. Dat we ons mogen verblijden vandaag, als we met de onzen het kerstfeest mogen gedenken. Als er kinderen en kleinkinderen zijn, als er leven verwacht wordt. Heere, geeft u dat we het alles uit uw hand mogen ontvangen. Niet opgaan in de gaven, maar in de God die het geeft, mild en overvloedig. En schenk ons zo de waarachtige dankbaarheid te beleven. Heere, help ons in alle dingen, deze dagen, in de prediking die vele malen tot ons komt, de organisten in hun orgelspel, de koster met al zijn werkzaamheden. Geef ons, Heere, verlangen, heilbegeerte om alle gelegenheden die er zijn te gebruiken om dan ook uw huis te mogen bezoeken en uw woord te mogen horen. Ook als er morgenochtend het kerstfeest met de kinderen van de zonderschool is, Heere, wilt u ook daar met uw genade aanwezig zijn en geeft dat wij onze plek ook niet leeg zullen laten, maar uit de mond der kinderen en der zuigelingen mogen horen dat gij sterkte gegrondvest hebt. Heere, hoor onze gebeden. We hebben geen gerechtigheden, we hebben geen verdiensten. We zijn er niet waard dat u onder ons kerkdak zou binnenkomen, maar wilt u ons bezoeken met uw genade en geven dat we mogen bemerken dat u een barmhartig en een genadig God bent in de vergeving van onze zonden, maar ook in het schelden van de Satan, dat hij ons niet zal kunnen hinderen in de prediking van uw woord. Hoor ons gebed, Heere, uit genade en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij samen uit de lofzang van Zacharias, de versen 1, 4 en 5. De lofzang van Zacharias, vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Het vierde dus wordt des Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis. In het vijfde voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 1, 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Dat zal in één rondgang gebeuren die bestemd is voor de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Na de prediking zingen we uit de lofzang van Simeon het eerste vers. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Dat is het eerste vers van de lofzang van Simeon, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen, we zijn in de prediking toegekomen aan de laatste vrouw die in het geslachtsregister van de Heer Jezus in Matteüs 1 genoemd wordt. In deze adventsweken hebben wij als gemeente geluisterd naar de prediking over de zogenaamde moeders van Christus. Die begon bij die onverkwikkelijke geschiedenis tussen Juda en Tamar. En het kind dat uit hun ongeoorloofde gemeenschap is geboren, Peres. We dachten na over Rachab, die in heel de schrift altijd de bijnaam de hoer met zich meedraagt. Hoe zij als door een wonder in Israël is ingelijfd, getrouwd is met Salmon en Boas ontving. Daarna Rut, de Moabitische, gebracht onder de vleugelen van de genadige God, getrouwd met Boas, en zij ontving een Obed. En de vorige keer ging het dus over Bathseba, die steeds in de Bijbel genoemd wordt, die Uria's vrouw was. Om daarmee ook maar weer te onderstrepen uit welk soort mensen dat de zaligmaker is geboren. Mensen waarvoor wij ons zouden geschaamd hebben in onze stamboom. Maar hij heeft zich niet geschaamd om hen broeders en zusters en moeders en vaders te noemen. En dan nu dus de laatste vrouw, Maria. En Maria die neemt in heel de advents- en kerstgeschiedenis een heel apart en hele bijzondere plaats in. Zij is de maagd die zwanger zou worden. Zoals dat in Jesaja 7 staat geschreven. In haar schoot vond het wonder van alle wonderen plaats. Dat een grote, eeuwige, almachtige God mens werd. In haar lichaam, in haar baarmoeder is het woord vlees geworden. Daar is hij gegroeid. En zij heeft hem, zoals dat in de tekst staat, gebaard. Want via de natuurlijke weg is hij mens geworden. En zij is dus de enige die in directe zin de moeder des Heren genoemd mag worden. Zij is daarin totaal uniek. Maria, zijn moeder, de moeder van Jezus. En dat wordt met nadruk een aantal keren in de schrift zo sterk gezegd. Zijn moeder. De begenadigde, de gezegende onder de vrouwen. Het maakt haar kerstfeest natuurlijk heel bijzonder, heel uniek. Wij kunnen in heel veel opzichten geen één op één lijnen trekken van Maria's beleving naar de beleving van de kerk vandaag de dag. Maar er liggen wel overeenkomsten. In haar vreugde. En ook in haar smart. We gaan samen daarnaar luisteren vanuit de eerste woorden van vers 7 en ook vanaf vers 34 en de context die daarbij hoort. Maria, zijn moeder, zo schrijven we boven de prediking. Ten eerste letten wij, en dan zijn we dus bij dat woord van Simeon, het zwaard door haar ziel, want dat was de profetie, en ziet, een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan. Vers 35a. Maar dan ook de zegen voor haar ziel. Want we mogen vers 35 natuurlijk niet losmaken van vers 34. Terwijl Simeon dat zei, een zwaard zal door uw ziel gaan, hield hij zijn handen opgeheven boven hen en zegende hen. Maria, zijn moeder, het zwaard door haar ziel en de zegen voor haar ziel. gij zijt gezegend onder de vrouwen. Zo had Gabriël tegen Maria gezegd toen hij de zwangerschap en de geboorte van de Heer Jezus Christus kwam aankondigen. Een bijzonder begenadigd mens. En toch, gemeente, in bepaald opzicht nou niet iemand waar je jaloers op kunt zijn. Want aan die hele bijzondere positie van gezegende onder de vrouwen is ook een zeer diepe lijdensweg verbonden geweest. En dat is wat Simeon dus in deze tekst zegt. Een zwaard zal door uzelf ziel gaan. Daar heeft ze natuurlijk al heel snel kennis mee moeten maken op het moment dat zij zwanger werd bevonden uit de Heilige Geest. Toen het bekend werd, toen het gezien werd, dat haar buik dikker werd, dat ze in verwachting was. Toen heeft dat natuurlijk allerlei praat opgeleverd. Ze werd van meet af aan beschuldigd van overspel, van hoererij. Ze was zwanger, maar niet van haar ondertrouwde man, van Jozef. En ook al heeft de Heere dat natuurlijk met Jozef in orde gemaakt, en Jozef kreeg in die droom te horen wat er aan de hand was, maar de rest wist dat niet en zij kon daar toch ook niet mee aankomen met die geschiedenis. Hoe zal het voor haar ouders bijvoorbeeld geweest zijn? Hun dochter, 16, 17, ouder is ze niet geweest, in verwachting. En niet van Jozef. Dat moet toch wel gebeurd zijn in die maanden dat ze bij Zacharias en Elisabeth is geweest. Dat is hun conclusie. Daar is natuurlijk ook over gepraat in Nazareth. Daar is over geroddeld. En het heeft altijd aan haar gekleefd, die verdenking van overspel. Want als de Heer Jezus eenmaal groot geworden is, dan zeggen de fariseeën, dan bijten de fariseeën hem soms toe, wij zijn niet uit hoererij geboren. Met andere woorden, maar u wel. Lijden. Dat heeft ze meegemaakt, al vanaf het begin van haar zwangerschap af aan. En toen uiteindelijk die zwangerschap naar het einde ging en ze door die opdracht van de keizer Augustus in Bethlehem aankwamen, toen bleek dat er voor hen geen plaats was. We hebben daar 2 jaar geleden eens over nagedacht, gemeente, hoe dat nou kwam, dat er voor hen geen plaats was. Dat had er alles mee te maken dat er voor hem, voor haar zoon, voor de Christus geen plaats was. Niet in de herberg en niet in de wereld. Want hij is tot het zijne gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En toen de bevalling zelf. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Met alle smart en met alle weeën die daar voor een vrouw aan verbonden zijn. Vanwege die straf die de Heer in Genesis 3 had uitgesproken over de vrouw. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. Wat heeft een vrouwenlichaam, gemeente, allemaal niet te stellen? Staat hier zo eenvoudig, zij baarde. Maar wat gaat er in veel gevallen toch een ontzaggelijke pijn mee gepaard? Wat een moeite, wat een zorgen. De veranderingen in het vrouwenlichaam. Het lijden wat daar soms levenslang aan verbonden is. Op allerlei manieren, groot en klein. Daar mogen wij als mannen wel een bijzonder respect voor hebben. Voor wat de vrouw meemaakt in haar lichaam. Het is niet voor niks dat de apostel Paulus zegt, of de apostel Petrus, dat mannen met verstand bij hun vrouw moeten wonen. Maar het is voor Maria daar niet bij gebleven, bij die smart. Niet alleen de verdenking van overspel, niet alleen die smaad dat er voor hen geen plaats was in de herberg, niet alleen de geboorte, het baren. Maar dan is daar ook dat woord van die voor hen volstrekt onbekende man die daar in de tempel is. Simeon. Zij waren daar gekomen, ik laat de context grotendeels rustig, gemeente, na 40 dagen om naar de gewoonte der wet met Jezus te doen. Zij wilden aan de voorschriften van de wet, de reinigingsvoorschriften, gehoorzaam zijn. Daarom waren zij daar in de tempel. En toen kwam daar die man naar hen toe. Ze kenden hem niet. Hij blijft grotendeels onbekend ook voor ons. We weten niet hoe oud hij was. We weten niet uit welke stam hij was, wat hij deed enzovoorts, of hij getrouwd was. Een mens, wordt er dan gezegd. Maar een mens met verwachting. Een mens die de belofte had gekregen dat hij de dood niet zou zien voor hij de Christus der schriften zou zien. Hem was de belofte gedaan dat hij de zaligmaker met zijn vleeselijke, met zijn natuurlijke ogen zou zien. En toen op die dag werd hij door een onbestemd gevoel gedreven door de geest naar de tempel geleid. En daar vielen zijn ogen op dat ouderpaar met dit kind. En daar sprak hij zijn lofzang uit. En terwijl hij hen zegende, sprak hij ook dit woord. Een zwaard zal door uw ziel gaan. En dat zei hij toch tegen Maria, zijn moeder, zo staat er. Een zwaard zal door uw ziel gaan. En jongens en meisjes, jullie weten wat een zwaard is natuurlijk. Een zwaard, dat is een wapen. Zeker in die oude tijden. Het wapen waar de soldaten mee liepen. Waar ze mee vochten. En een zwaard, als je daarmee geslagen wordt, dan doet dat pijn. Dan brengt dat lijden met zich mee. Dat brengt de dood met zich mee. En waarom spreekt Simeon nou over dat zwaard en dan met name tegen zijn moeder? Nou, dat heeft alles met haar moederschap te maken. Voor Maria was het een moeilijke les om te leren wat ze in haar lofzang zei, wat we ook begonnen zijn in deze dienst te zingen. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. Dat heeft ze vanuit de volheid van haar gemoed aan het begin van haar zwangerschap zo beleefd en zo gezongen. Maar ze heeft nauwelijks beseft wat ze zong. Want om Jezus als zaligmaker over te houden, moet zij Jezus als kind kwijtraken. Als ze Jezus zou blijven koesteren als kind en als haar zoon, dan zal ze hem nooit als haar borg en zaligmaker hebben. Ze moet begenadigd worden, gezegend, maar niet als moeder van Jezus, maar als zondares. Daar begrijpt ze nog niet zo heel veel van. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een stuk heilshistorie. Er was nog veel in de schaduw en in de nevelen gehuld. Maar er zijn toch ook wel wat lijnen gemeten naar het beginnende geestelijke leven. Als de Heere spreekt, de Heere had tot Maria gesproken, de belofte gegeven. In haar leven, in haar lichaam waren allerlei veranderingen op te merken. De Heere was bezig in haar te werken, dat wonder. Zo is het in het beginnende geestelijke leven ook. De Heere spreekt, er zijn allerlei veranderingen die je nog niet altijd naam kunt geven. Maar allerlei veranderingen in je hart en in je leven. En je hart trekt naar de Heer. Je krijgt betrekking op zijn woord en op zijn dienst, op God zelf. Maar wie Hij is en bovenal wie Jezus is. Ja, je kunt zijn naam weten en je kunt in de prediking over Hem horen spreken, maar dat ligt nog zo verborgen. En je gaat zo van de genietingen en van de verwachting Maria had een verwachting, haar kind zou geboren worden. En wat er allemaal niet bij kwam aan verwachtingen, wie hij zou zijn. Ook zij was een Jodin, opgegroeid met de gedachte dat de Messias een aards koninkrijk zou oprichten. Nou, zo kan het beginnende leven ook allerlei fantasieën hebben. Allerlei gedachten over hoe het nu verder zal gaan. Als de Heer met je begint en als hij spreekt, dan gaat het alleen maar een weg naar boven toe, toch? Je hebt zo'n haat tegen de zonde gekregen. Je belooft ook de Heer dat je tegen alle zonden zult strijden. Je wilt ook nooit meer zondig als de Heer zijn liefde in je hart uitstort. Maar je gaat er langzaam maar zeker achter komen dat dat zo niet gaan zal. Dat je met bepaalde fantasieën, met bepaalde gedachten over jezelf en over God en over de zaligheid zo de hemel in kunt. Er is echt een zwaard nodig. Dat was in het leven van Maria in een heel bijzondere zin natuurlijk het geval. Zij was de moeder des Heren. Hij was haar kind. En dat zwaard waar Simeon het over heeft, dat moet de relatie, de band tussen haar en tussen haar kind gaan doorsnijden. Want niet haar natuurlijke band met Jezus als zijn moeder kan haar behouden. Hij als kind kan haar niet zalig maken. Dat kan alleen maar de genade van God in Christus. En dat kan alleen maar door het geloof in Hem. En gemeente, wij weten dat Maria wel eens de gedachte heeft gehad dat zij een bepaalde uitzonderingspositie had als zijn moeder. Daar heeft ze zich op voorgestaan op bepaalde momenten. Ik ben toch zijn moeder. En misschien kunnen jullie, jongens en meisjes, wel een situatie opnoemen uit de Bijbel, uit het Evangelie, waarin dat blijkt. Dat Maria zich te veel als moeder ziet. En dat ze hem als kind aanspreekt. Dan denk je misschien ook met mij aan wat er in het slot van Lucas 2 geschreven staat. De 12-jarige Jezus in de tempel. We hebben daar vorig jaar ook over nagedacht. Of afgelopen jaar, in het begin van het jaar was dat. En hoe ze hem na 3 dagen zoeken uiteindelijk vinden. En dan valt ze tegen hem uit. Kind, zo zegt ze dus. Kind, want dat was hij toch. Waarom hebt gij ons zo gedaan? Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En dan begint de Heer Jezus dat zwaar te hanteren. Ook als 12-jarig kind al. En dan zegt hij, maar wat is het dat gij mij gezocht hebt? Hoe kan dat nou? U wist toch dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Niet Jozef is mijn vader. Maar ik moet zijn in de dingen van mijn hemelse vader. En daar voelt Maria al hier iets van het zwaard. Dat in haar leven bezig is de band tussen moeder en kind door te snijden. En een tweede gebeurtenis die beschreven wordt, vinden we in Johannes 2. Aan het begin van zijn omwandeling op aarde, van zijn openbare werk. Staat in Johannes 2 in die bruiloft in Kana dat de moeder van Jezus al daar was. Opnieuw een streepje onder dat moeder, de moeder van Jezus. Zo zag ze zichzelf ook. Zij was de moeder. En daar gaat ze zich bemoeien met zijn werk. Want als dan die wijn op is, dan gaat ze naar hem toe en ze zeggen, ze hebben geen wijn meer. Met andere woorden, doe daar iets aan. En dat accepteert Jezus niet. En hij hanteert weer het zwaard en dan zegt hij in vers 4 van Johannes 2, hij spreekt haar daaraan en dan zeg je niet, moeder, wacht nou eens even een poosje. Nee, hij zegt, vrouw, Dat lijkt heel brutaal te zijn natuurlijk als je dat tegen je moeder zegt, jongens en meisjes. Dat mag je ook niet doen, vrouw, dat mag je zomaar niet zeggen natuurlijk. Maar de Heer Jezus moest het zeggen. Want hij gaat het zwaard hanteren. Hij gaat die band tussen moeder en kind doorsnijden. En zo komen we verschillende situaties tegen in het evangelie, bijvoorbeeld ook uit Matthäus, dat zijn moeder hem zoekt en zijn broeders en dat hem gezegd wordt, ziet uw moeder, ze zoeken u. En dan zegt Jezus, maar wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? En dan wijst hij op zijn discipelen en dan zegt hij, dat is mijn moeder en dat is mijn zijn mijn broeders. Nou, dat is wat geweest voor Maria, dat hij haar zo op haar plaats zette, zo die band doorsneed. Hier begon ze haar kind te verliezen. En het is ten diepste gemeente dat zwaard, en dat is waar Simeon natuurlijk met name op duidt, toen zij met haar kind op Golgotha terecht kwam. Toen gebeurde ten volle wat Simeon hier profeteerde. Een zwaard zal door uzelf ziel gaan. Toen moest haar moederziel eraan. Helemaal eraan. Daar werd het zwaard in haar hart gezet. Daar doorkliefde dat zwaard haar hart. Daar werd haar moederhart doorgesneden. En wat een pijn heeft dat deze vrouw gedaan. Wat moet dat voor haar geweest zijn dat ze haar kind zo zag. In de stal had ze nog een paar doeken waarin ze hem wond. Maar hier zijn de soldaten aan het dobbelen over zijn klederen en hangt hij naakt. En niet zoals we wel eens op die kruisbeeldjes in die Romeinse kerken zien dat daar nog een doekje voor hangt. Nee, hij hing daar naakt. Alles was hem afgenomen. In de stal, daar was nog een kribbe. Daar kon ze hem nog op een soort zacht bedje van stro neerleggen. Maar hier hangt hij aan dat ruwe houten kruis. Een vervloekte. Want ze wist ook wat daarover geschreven stond in Deuteronomium. Vervloekt is een igeliet die aan een hout hangt. In de stal kon ze hem nog voeden. Kon ze hem nog warm houden. Maar hier hangt hij in de eenzaamheid. Moederziel alleen. Met 1000 wonden waaruit het bloed drupt. En zij heeft het aanschouwd. En er is een zwaard door haar ziel gegaan. Daar in de stal was ze nog zijn moeder. Maar hier zegt hij tegen haar, vrouw, zie uw zoon. Op het slagveld, gemeente, daar roepen de soldaten om hun moeder. Stervende mensen zijn verlangend naar hun moeder vaak. Maar deze stervende Christus, die snijdt de band tussen hem en zijn moeder wel bewust door. Vrouw, zie uw zoon. Want hier hangt hij niet als haar kind, maar hier is hij haar zaligmaker. En gemeente, dat bevat diepe geestelijke lessen. Geestelijke lessen ook voor ons. Natuurlijk niet één op één kunnen wij alle dingen, alle ervaringen, de vreugde en ook het verdriet van Maria toepassen op ons hier en nu. Maar wel allerlei werkzaamheden in het geestelijke leven. En onze gedachten over wie Jezus is. En hoe een mens zalig kan worden. En wat kerstfeest is. Ik ervaar altijd, gemeente, toch een soort van verlegenheid als we op kerstfeest bijeen zijn in de kerk. Want op kerstfeest, gemeente, dan maken wij het allemaal zoals we hier in de kerk zijn en thuis. Dat zal in de meeste gevallen toch gelden. Dan maken wij het gezellig met elkaar. Dan komen we als familie bij elkaar. En dat is goed, natuurlijk. Het zijn de donkere dagen, het is koud, het is het einde van het jaar. Een mens zoekt gemeenschap, een mens zoekt gezelligheid en dat mag. Maar gemeente, laat het toch niet zo zijn dat ons kerstfeest het is zoals het in de wereld is. dat het alleen maar de gezelligheid is. En alleen maar het kerstdiner. En alleen maar de onderlinge verbondenheid. En het alleen maar goed zijn voor elkaar enzovoorts. Nogmaals, ik ervaar dan iets van verlegenheid. Want ik wil de gezelligheid voor mezelf en voor anderen niet bederven. Maar de andere kant. Het kerstfeest, gemeente, is bepaald niet gezellig geweest voor Maria en voor Jezus. Daar werd gesproken over een zwaard. En dat doet pijn. De romantiek van de hedendaagse kerstvieringen, gemeente, die was daar in de stal van Bethlehem niet te vinden. Ik hoop daar vanmiddag nog verder op in te gaan. En ook in het beginnende geestelijke leven, gemeente, kunnen er, zoals ik al eerder zei, allerlei gedachten zijn over hoe een mens zalig wordt. Ja, de Heere die spreekt. En er komen veranderingen in het leven. En je hebt bepaalde gedachten en je hebt bepaalde verwachtingen. En die eerste liefde, hoe zoet is het? En waar kan een mens verblijd zijn als hij als het ware een engel op bezoek krijgt? En als de heerlijkheid des Heeren in het hart wordt afgeschenen. Dan denk je dat je zo zalig kan worden. Alleen vanwege een woord. Of vanwege een vers. En vanwege wat veranderingen. En het hoort er natuurlijk allemaal bij, gemeente. De Heere heeft een orde in het zalig maken van mensen. Maar daar hoort heel nadrukkelijk ook het zwaard bij. En ook al heeft het beginnende leven daar dan nog geen erg in. En al denkt het dan altijd zo te kunnen zijn in die eerste liefde. En van kracht tot kracht te kunnen voortgaan. En van zondag tot zondag te worden onderwezen. Maar het duurt niet lang of daar komt het zwaard. Het geldt heel in het algemeen van ons als mensen, gemeente. Dat wij van al onze fantasieën en al onze gedachten over Jezus moeten worden afgeholpen. Niet een Jezus die ons door het leven heen helpt. Niet de grote kindervriend. Niet de medelijdende die in onze benauwdheden benauwd is geweest. Dat hoort er in zekere zin wel bij. Die onze krankheden kent. Die ons liefderijk wil genezen. Maar dat is niet het doel. Het zwaard komt aan de orde. Als wij denken zalig te kunnen worden zonder zwaard. Als wij denken Jezus te kennen zonder dat het zwaard gehanteerd wordt. Gemeente, ik zeg het in alle liefde, maar dan vergissen wij ons. Het zwaard van het recht. Van de gerechtigheid van God. Dat werd toch al in het allereerste kerstlied gezongen? Wat was het allereerste kerstlied, jongens en meisjes, op deze wereld? Jullie kennen heel veel kerstliedjes en morgenochtend gaan jullie allerlei mooie kerstliederen zingen. En ik hoop dat we als gemeente ook daarbij aanwezig zullen zijn. Dat we onze plek niet leeg laten. Maar met de kinderen op de tweede kerstdag het kerstevangelie mogen gedenken. Uit de mond van de kinderen, het kerstlied horen. Dat kan je hart toch zo treffen. Maar wat was nou het eerste kerstlied in deze wereld? Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Het eerste kerstlied spreekt over vermorzelen. Het spreekt over strijd. Het spreekt over vijandschap. Als de zaligmaker komt, gemeente, dan komt hij in een wereld die in het boze ligt. Dan zoekt hij mensen op van wie gezegd wordt dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. En als de Heere je daar nou ogen voor geeft. Wat er in je hart leeft. En dat niet omdat je dat in de Bijbel hebt gelezen en het daar natuurlijk mee eens bent. Uit het hart des mensen komen voort enzovoort. Maar omdat dat ook de ervaring is geworden van je ziel. Omdat de Heilige Geest met het zwaard van de wet in je leven en in je hart aan het werk is. Er zal een zwaard aan te pas moeten komen, gemeente, in ons leven. Bent u het daarmee eens? Een zwaard zal door uw ziel gaan. Of is er in uw hart geen verzet? En ben jij direct bereid om de Heere te gehoorzamen? Als het gebod komt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult niet stelen. En ga al de geboden zomaar na. Zeg je dan direct: ja, Heere, ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Is dat het eerste antwoord wat in ons opkomt als wij de wet horen voorlezen? Of als er een bepaalde zonde is in ons leven en de Heere zegt: bekeert u? Zeggen we dan direct: zie, hier ben ik. Ik haat en ik vlied de zonde. Of als de Heere zegt: geloof het evangelie. Als dat nou gezegd wordt tegen een verharde ziel of tegen een bekommerde ziel, dat maakt dan even geen verschil. Maar is dan een ziel direct bereid om al zijn vertrouwen op de zaligmaker te stellen? Zeggen we dan direct: ik geloof, Heere. Als iemand daar ja op zegt, dan geeft hij of zij daar blijk van dat hij zijn hart wel heel slecht kent. Want we zijn niet zo heel erg gewillig. En gemeente, nogmaals, als we denken zonder zwaard de Heer Jezus nodig te krijgen, hem te zoeken en hem te kennen, dan vergissen wij ons. Het woord laat ons duidelijk zien, en het leven van Gods kerk laat het ook zien, dat de Heer een zwaard gaat hanteren. Het zwaard van zijn gerechtigheid, het zwaard van zijn heilige wet. Het woord Gods is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En daar zien we de getuigenissen van in de schrift. Die tollenaar bijvoorbeeld, die had klappen gekregen van dat zwaard. En wat bleef er van die man over? Een ellendige, een verloren zondaar. Die niet anders dan om genade kon smeken. Dat zwaard, gemeente, dat hakt alles af. Dat snijdt alle dingen door, alle verwachtingen. En dat maakt een mens arm. En niet alleen de ongerechtigheden worden doorstoken. Maar het is ook zo nodig dat de eigen gerechtigheden worden weggeslagen. Want daar stond in die tempel ook nog een andere man. En die stond zich daar zo te verheffen. En die dacht dat hij beter was dan die ander. En ik vast 2 maal per week en ik geef 10de van alles wat ik bezit. En dus ook Maria liep dat gevaar. Dat zij dacht dat ze een streepje voor had, want zij was de moeder van Jezus. Maar wij hebben, gemeente, geen streepje voor bij de Heer. Ook niet omdat wij vandaag in de kerk zijn. Het maakt ons niet tot geschiktere mensen. Het maakt ons niet tot mensen waar de Heer eerder naar om gaat zien dan naar de mensen die vandaag op een wereldse wijze hun kerstfeest vieren. Het is toch juist een kerkmens, en dan denk ik aan het gedicht van McChane, die zegt: eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Nee, daar was hij nog blind voor. Ik stond van verre, zegt hij, in mijzelf zo rijk. Met je uitzonderingspositie. Met je kerkgang en alles wat al kan meewegen. Maar hoe gelukkig, gemeente, als dan het zwaard in het leven komt. Daar zijn we natuurlijk als mensen niet blij mee als dat gebeurt. Als de Heer het door gaat trekken. En als hij uit gaat rukken wat hij eerst gepland heeft. En als hij het zwaard gaat hanteren. Toen Gods geest mij aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen kwam er pijn. Toen het zwaard erin gezet werd. En dan horen we die tollenaars spreken. O God, als u mij nou geen genade bewijst, dan ben ik voor eeuwig verloren. En wat er dan gebeurt, gemeente. Dan neemt de zaligmaker zijn kerk. Dan neemt de zaligmaker zijn arme zondaarsvolk mee naar Golgotha. Want het gaat van de kribbe naar het kruis. Deze Simeon in zijn profetie, in zijn lofzang, die vreemd genoeg niet in de berijming is opgenomen. Maar daar ziet hij de schaduw van het kruis al vallen over de kribbe. Ik weet, het ligt onderscheiden in het geestelijke leven. Maar het is niet te scheiden. Simeon neemt Maria mee naar Golgotha. Een zwaard zal door uzelf ziel gaan. Simeon neemt ons mee. Naar die borg en zaligmaker die daar hangt aan het kruis. En waar het waar wordt wat de profeet geprofeteerd heeft. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En waar de Heere door zijn geest mij gaat leren dat het door mijn schuld is. Dat zijn kroon gevlochten is. En zijn beker is gevuld. En gemeente, als het over het zwaard gaat. En als een mens daarachter komt. En als in dat beginnende leven ook dat zwaard steeds meer gaat werken. En steeds meer gaat afsnijden. En steeds meer gronden onder onze voeten worden weggehaald. Ja, dan is een mens toch geneigd om het hoofd te laten hangen. Toch? Dat heeft Maria misschien ook wel gedaan. Toen ze dit profetische zwaard woord hoorde. Ze wist nauwelijks nog wat dat eigenlijk zou betekenen. Maar daar zag ze natuurlijk tegenop. Een zwaard zal door mijn ziel gaan. Wat staat mij allemaal te wachten? Dan is een mens geneigd om het hoofd te laten hangen. Als hij in de pijn is, als hij in de moeite is, altijd sowieso de omstandigheden, daar ga je naar kijken. Dat is in het geestelijke leven niet anders. En dan hoor je mensen die aanvankelijk genade van de Heer hebben ontvangen. Maar die eerste liefde zijn kwijtgeraakt. Die zichzelf terug beginnen te krijgen. Ik ben een zondig mens. Ik ben een van God weggelopen mens. Hoe zal het met mij ooit goed komen? Ik val mezelf zo tegen. Ik wist niet dat mijn tere ziel zoveel van dit aards overhield. Dan ben je geneigd om je hoofd te laten hangen en te zeggen, er is voor mij geen hoop, er is voor mij geen uitzicht, want dit kan toch niet met genade gepaard gaan. Dan komt dat woord van de Pinksterlingen zomaar langs. Die ook het zwaard van de wet, het zwaard van het woord in zich kregen. Want Petrus, die hield die beschuldigende preek. En dan staat er, toen werden zij verslagen in het hart. In het Grieks staat er, zij werden doorstoken. Dat zwaard ging er dwars doorheen. En in de wanhoop riepen ze uit, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Ze lieten het hoofd hangen. Maria stond daar met gebogen hoofd. Maar laat ze dat nou niet doen. En laten wij dat nou ook niet doen, gemeente. We mogen vers 35 niet losmaken van vers 34. Wat ik zei in het begin van de preek al, als Simeon die profetie uitspreekt en als hij deze woorden uitspreekt, dan lezen we in vers 34, en Simeon zegende hen lieden. Hij stond daar met zijn handen uitgebreid over Maria, de moeder, over haar kind en over Jozef. Deze gewone man, althans, we weten niet of hij priester was geweest. Maar hij spreekt de zegen uit. De zegen voor haar ziel. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Dat had hij uitgesproken voordat hij over dat zwaard ging spreken. Dus dat zwaard, gemeente, dat ligt onder de zegen. Zijn zegenende handen zijn over het zwaard uitgebreid. De zegen voor haar ziel. Dat gaat in de weg van het zwaard. Het lijkt zo tegengesteld te zijn. Het is ook zo onbegrijpelijk. Wat kan een mens die geestelijk leven kent zichzelf een raadsel zijn? Wat kan de weg van God vol met raadselen, vol met nevelen zijn? Wat is het voor Maria een weg geweest? Om afscheid te nemen van haar kind en hem als borg over te houden. En hem zaligmaker te noemen. Nogmaals, dat was heilshistorisch. In de geschiedenis van het heil waren er nog zoveel schaduwen en nevels. Wij staan daarachter. Wij weten wat er allemaal zou gaan gebeuren in het lijden van de Heer Jezus. In het sterven van de Heer Jezus, in zijn opstanding enzovoorts. Maar in het geestelijke leven staan wij voor diezelfde verborgenheid. En moet de Heer steeds weer en steeds meer dat zwaard gebruiken, totdat alle gronden onder onze voeten zijn weggesneden, totdat we van al onze waardigheden en verdiensten verlost zijn. Dat onze tranen geen zaligmakers zijn. Dat onze werken de beste zelfs met zonde bevlekt zijn. Dat leer je in de weg van de afbraak, in de weg van het struikelen, van het vallen, van jezelf zo tegenvallen. En dat het zwaar tegen je gaat getuigen. En het wordt het diepst, ik zeg niet het eerst, maar gemeente, het wordt het diepst geleerd daar waar de profetie van Simeon op duidt. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Toen Maria daar bij Golgotha stond en ze aanschouwde het lijden, nee, niet van haar kind, maar van de zaligmaker. En toen die zaligmaker de laatste banden tussen haar en haar kind doorsneed. Maar toen hij daarin ook zegen gaf, want toen nam hij het van haar over. Vrouw, zie uw zoon. Hij droeg haar over aan Johannes, zoon, zie uw moeder. Toen zij daar verbroken en vermorzeld dat zwaar door haar ziel kreeg, toen sprak de zaligmaker de woorden: het is volbracht. Daar bij het kruis, daar ging ze verstaan wat ze bij de kribbe in aanvang had geleerd, maar wat voor haar nog zo verborgen was. Daar ontving ze de zegen, de volle zegen van Jesaja 53. Door zijn striemen. Genezing. Door zijn dood. Leven. Door zijn hellevaart. Hemelvaart. Hij gebonden, zo zegt het avondmaalsformulier, opdat wij zouden worden ontbonden. Talloze smaadheden geleden, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. De Heere geven u zijn vrede. Dat had Simeon geprofeteerd. Maar die vredegemeente waar Simeon op duidt, kan niet anders dan alleen maar bij Golgotha worden ontvangen. Die volle vrede, dat aanvankelijke leven, dat zo leeft bij het spreken van God, bij de woorden van God, bij de psalmen van God, bij de ervaringen met God. Dat geeft wel eens een momentje rust, dat geeft wel blijdschap in het hart, maar die is zo wankel, dat geeft niet de volle vrede. Dat verzoent nog niet met God. Dat kan alleen maar dat zwaard van de gerechtigheid doen. Dat zwaard waarvan gezegd wordt door professor Wisse, dat gedoopt is in het bloed van de gekruisigde. Die uitdrukking moet u meenemen, gemeente. Het zwaard van de gerechtigheid, het zwaard van de wet, is gedoopt in het bloed van de gekruisigde. Het zwaard door haar ziel werd een zegen voor haar ziel. De vrede van kerstfeestgemeente is alleen te verkrijgen in de weg van het zwaard. Vrede door het bloed zijns kruises. En waar die vrede gesmaakt wordt, gemeente, en het is hier op aarde altijd onvolkomen. Maar waar die vrede geproefd wordt en gesmaakt wordt, ja, daar komt toch ook het verlangen om eens die volle vrede te mogen ontvangen. Als de Heere zijn liefde uitstort in je hart, dan is dat de doodsteek voor de liefde van de wereld. Al kun je nog later weer zo terugvallen en al hou je nog zoveel van het aardse over. Maar uiteindelijk, als je iets van die liefde geproefd hebt, dan weet je wat echte liefde is. Als God iets van zijn vrede in je hart uitstort, door het bloed van het kruis, dan is alle andere soorten van vrede op aarde, onder de mensen, in de gezinnen, is natuurlijk een zegen. Maar het haalt het niet bij die vrede waarvan Paulus zegt: wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat kind in de kribbe, gemeente, dat werd voor Maria de man van smarten. En Simeon die zag hier dat Christus, zoals ons avondmaalsformulier dat ook zegt, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven de straf voor ons heeft gedragen. En als daar het oog voor wordt geopend, ik voor u, van het begin van mijn menswording tot het einde van mijn leven, daar begint de vrede in het hart te dalen. Daar bij het kruis, daar wordt de vrede geproefd en gesmaakt. Vrede door het bloed zijns kruises. En toen heeft Maria waarschijnlijk ook wel verstaan wat Simeon heeft gezongen in zijn lofzang. Nu laat gij Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd thans henen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt gezien heeft op zijn beden. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. Heere, wilt u ons een hart geven dat deze dingen verstaat? Waarom het nodig was dat u, Zonen Gods, in deze wereld moest komen? Waarom u het vlees hebt aangenomen? En waarom u zichzelf hebt ontledigd, hebt vernietigd en ons gelijk bent geworden? Heere, doe ons verstaan dat het zwaar zo nodig is in ons hart, in ons leven. Dat alle dingen waar wij ons aan verbonden weten en dat ons naar de rampzaligheid brengt, moet worden afgesneden, moet worden doorgehakt. Opdat we werkelijk oog krijgen voor de zaligheid waar Simeon getuige van mocht. De zaligmaker, toen nog als kind in de kribbe, maar als man van smarten en daartussendoor de ganse tijd van zijn leven geleden heeft. Om zo het verlorene te zoeken en zalig te maken. Te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. Open onze ogen, Heere, voor deze zaligheid, voor deze zaligmaker. Geef ons deze dag alles wat we nodig hebben. Help ons, bewaar ons voor zonden. Geef ons een goede dag ook met elkaar. Maar bovenal geef ons een goede dag met u en bij uw woord. Vergeeft u genadig het zonde, alles wat tekort was. Wat geen recht deed aan de zin en mening van uw geest, maar wil het uwe met uw zegen bekronen. En breng ons ook deze middag weer bijeen om opnieuw over deze woorden na te denken. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken, legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Het 12e vers van Psalm 73 zingen wij tot slot. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.